We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel en wel uit Matteüs 13. Matteüs 13, vers 1 tot 9. En vervolgens vers 13 tot en met vers 18. Of vers 18 tot en met vers 23. Maar we beginnen in Matteüs 13, vers 1. Ik lees u uit de Herziene Statenvertaling. Matteüs 13, vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens, en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene 100, het ander 60, en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij u horen. En nu vers 18, de uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg, wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Tot zover de schriftlezing deze avond. Broeders en zusters, ik hoef u niet te vertellen dat het van groot belang is om een gezond hart te hebben. Een niet goed functionerend hart kan een vroegtijdig levenseinde betekenen. Het hart is, dat weten we, van vitaal belang. Waarschijnlijk dat de meesten van jullie nog nooit bij de cardioloog zijn geweest, of misschien ook wel, hoe ook, een groeiende groep mensen laten preventief een hartfilmpje maken om te kijken of alles goed is. En als dat niet het geval is, nou dat slaat een schrikje om het hart. Als er iets mankeert, gaan we onmiddellijk aan de gezondmaking van ons hart werken, want we willen leven en wel zo lang en zo gezond mogelijk. Nu bent u vandaag niet naar het ziekenhuis gekomen, maak u geen zorgen, maar naar een Maranatha-avond. En toch wordt er vandaag door de grote hartspecialist een hartfilmpje gemaakt van jou en mijn hart, en voor sommigen wordt het schrikken. En voor sommigen betekent dat werken aan de gezondmaking van je hart. Er zal vandaag een hartonderzoek plaatsvinden en ik wil je vragen om de uitkomst daarvan eerlijk onder ogen te zien. Want het resultaat, broeders en zusters, heeft alles te maken met het eeuwig en het tijdig welzijn. In Matteüs 13 vertelt Jezus een gelijkenis over harten. Het woord hart wordt in de gelijkenis zelf weliswaar niet genoemd, maar wel in de verklaring, de uitleg daarvan. Aanvankelijk hadden de discipelen helemaal niets begrepen van deze gelijkenis en daarom dat ze de Heere om uitleg vragen. Het gaat in deze gelijkenis om vier verschillende soorten harten. Laten we aan de hand van deze gelijkenis ons eigen hart onderzoeken, om zodoende te kunnen vaststellen wat de geestelijke conditie is van ons hart. De Heer Jezus, dat weet u, gebruikte met voorkeur alledaagse beelden om geestelijke waarheden onder de aandacht te brengen. In onze tekst zit hij in een boot aan de oever van het meer van Galilea. Vers 1 zegt, op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. Jezus zat, maar de gemeente stond. Vandaag is het anders. Jullie zitten en ik sta. Maar toen Jezus sprak, zat hij en stond de gemeente. Misschien een idee voor het nieuwe seizoen. De zaaldienst zal er gelukkig mee zijn. Misschien dat ze dat in de Russisch-Orthodoxe kerk hebben afgekeken. Ook in de Russisch-Orthodoxe kerk staan geen stoelen. Daar zit de geestelijke leider en de gemeente staat. Maar goed, de Heer Jezus zit aan de oever van het meer van Galilea. En u weet wellicht dat het meer van Galilea omringd is met bergen en met heuvels. En ik stel me zo voor dat de Heer Jezus aan de oever in de verte op de heuvels een boer bezig zag zijn akkers in te zaaien. Vanaf de oever was hij voor iedereen duidelijk te zien. En daarom dat de Heer Jezus in vers 3 zegt, zie! Of kijk daar! Kijk daar, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Waarschijnlijk dat iedereen zich op dat moment even heeft omgedraaid om die zaaier aan het werk te zien. Dit alledaagse plaatje gebruikt de Heere nu om een geestelijke waarheid onder de aandacht te brengen. Zie, de zaaier ging uit om te zaaien. De vraag is natuurlijk, wie is die zaaier? En nou, dat wordt in de gelijkenis zelf niet duidelijk. En ook in de uitleg wordt het niet duidelijk. Maar onmiddellijk na deze gelijkenis vertelt de Heere Jezus nog een gelijkenis over een zaaier. En daar wordt bij verteld wie de zaaier is. En waarschijnlijk dat hij dezelfde is als uit die eerste gelijkenis. Want vers 37 zegt, hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De zoon des mensen, dat is een van de geliefde titels van de Heer Jezus Christus. Een titel die hij met regelmaat voor zichzelf gebruikte. En daarmee wijst hij natuurlijk terug naar Genesis 3 vers 15. Dat hij uit het zaad van de vrouw is, die de kop van Satan zal vermorzelen. Hij is uit het zaad van David. Hij is de zoon des mensen. Ook de zoon van God, maar de zoon des mensen was een van zijn geliefde titels voor zichzelf. Dus de zoon des mensen is de zaaier. En in toepassing heeft het natuurlijk betrekking op iedereen die het evangelie van Gods genade in de Heere verkondigt. Hij is de zaaier van het zaad. Maar wat is dan het zaad? Nou, in de gelijkenis in vers 19 zegt de Heer dat het zaad het woord van het koninkrijk is. Ziet u dat in vers 19? Hij zegt, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze, rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Deze gelijkenis wordt trouwens ook in het Marcus en ook het Lucas evangelie verteld. En Marcus zegt, de zaaier is hij die het woord zaait. Het woord. Marcus 4 vers 14. En de evangelist Lucas zegt, het zaad is het woord van God. Lucas 8. Vers 11, het zaad is het woord van God. En wellicht dat u ook weet dat Petrus in zijn brief spreekt over het onvergankelijke zaad, het levende en eeuwig blijvende woord van God. 1 Petrus 1 vers 23, het zaad is het woord van God. Wanneer je een Bijbel in je hand hebt, heb je het zaad Gods in je hand. Het is het heilige, levende en blijvende woord van God. Nou, wij weten wie de zaaier is, wat het zaad is en wat de aarde is. De prediker, het woord en het hart van de toehoorders, en dat bent u vanavond. Nu, de meesten van jullie hebben reeds vele malen het woord van God horen verkondigen. Het woord is in je hart gezaaid. En nu heb je dat woord op een bepaalde manier tot nu toe ontvangen. Feitelijk zijn er 4 reacties mogelijk op de verkondiging van het evangelie van Gods genade. Deze gelijkenis spreekt van 4 verschillende soorten harten. En je hebt het woord tot nu toe op 1 van deze 4 manieren ontvangen. De vraag is natuurlijk, hoe heb jij tot nu toe het woord ontvangen? Wees daarbij eerlijk en onderzoek je eigen hart. Niemand anders dan de Heere en jijzelf kent je hart en jij bent, zoals ook uit deze gelijkenis blijkt, de enige die iets aan de geestelijke conditie van je eigen hart kunt doen. Laten wij ons hart onderzoeken. Vers 18, luister dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze, rukt wat in zijn hart gezaaid is en dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Nou, dit eerste hart zou je kunnen noemen het verharde hart. Het verharde hart. De akkers in die tijd bestonden uit rechthoeken en ruimte daartussen. De ruimte daartussen werden als openbare wandelpaden gebruikt. De grond van deze paden was aangestampt door de vele voeten, was hard geworden. En nu gebeurde het dat door de zaaibeweging van de zaaier een gedeelte van het zaad op deze verharde paden terecht kwam. Vandaag zou je misschien zeggen een deel kwam op de asfaltweg terecht. Ondoordringbaar, afgesloten. Hard. Die paden waren zo verhard dat het daar onmogelijk in kon doordringen. Het lag op de weg tot de eerste beste vogel voorbij kwam, zijn kostje zag liggen en weg was het. Herkenbaar beeld. We zien dat vandaag eigenlijk nog wel. En de Heer Jezus zegt, zo is het hart van de mens. Ze verstaan het woord niet en daar wordt dan niet mee bedoeld dat ze het wel willen begrijpen. Nee, het wordt weerstaan. Ze houden zich innerlijk afzijdig en afgesloten. Ze laten het evangelie niet toe. Ze willen het niet begrijpen en staan feitelijk er niet voor open om gecorrigeerd te worden door het woord Gods. Ze hebben hun verstand en hun hart afgesloten. Zo van, bij mij kom je er niet in. Het wordt aangehoord. En weeëngebeend als het niet zuiver is, dan krijg je de wind van voren. Maar het wordt niet ter harte genomen. Op de een of andere reden zitten ze wel onder de prediking van het evangelie van Gods genade. Misschien wel vanwege tradities of vanwege familie, contacten, relaties, vader, moeder. Of gewoon vanwege de activiteiten van een bepaalde gemeente. Of vanwege de sprekers die er worden uitgenodigd. Of misschien vanwege de muziek. Vanwege de liederen en de muziek waar ze emotioneel op kunnen surfen. Emotioneel kunnen ze op de muziek zweven. Ze komen niet voor het woord, maar voor de muziek. Weet u, toen ik jong was, misschien herkent u nog wel, het is alweer even geleden. Maar toen had je zo'n lied en Feike Asma was degene die het begeleidde op dat grote mooie orgel in Maassluis. Dit is uw orgel hier, dit is uw kerk. Kent u het? En wat, weet u nog wat hij dan zingt? Kom niet voor de prediking, maar voor de muziek. Ik kom niet voor uw woord, o God. Oh, wat een belediging voor de Heere. Om dat zo te zingen. Maar het lijkt wel of het praktijk is geworden. Oh, de preek, 10 minuten, kwartiertje, 20 minuten. Echt niet langer hoor. Nee, we willen zingen, we willen deinen op de muziek. Oh, dat is populair. Er kunnen tal van redenen zijn dat iemand naar de kerk gaat. Vandaag de dag is muziek een belangrijke reden. En wanneer het woord van God klinkt, wordt het eigenlijk weerstaan. Ze verharden zich bij de verkondiging van het evangelie. Het wordt met allerlei vroomaandoende argumenten afgehouden. Ze willen er niet van horen, er innerlijk niet voor buigen. En als er gezegd wordt dat we zondaar zijn, zeggen ze nou, we zijn allemaal zondaar, daar lig ik niet wakker van. En ik heb er niet om gevraagd dat Christus mijn zondenschuld zou betalen. Hij is de enige weg om zalig te worden. Nou, dat noem ik exclusieve intolerantie. En een andere categorie zegt, oh, maar je kunt zomaar niet tot Christus komen. Dan moet je eerst ingeleid worden in de afgronden van je zondige hart. En dan moest eerst dit en dan moest eerst dat. Nee, je bent er nog lang niet. Dat zijn allemaal uitvluchten. Uitvluchten van geestelijk dode zondaren. Om maar niet tot Christus te komen. Ze weerstaan de prediking van het evangelie. Ze verharden hun hart om onveranderd hun eigen leven te kunnen volhouden. Oh, hoe vaak gebeurt dat niet? Ook hier. Ze weerstaan de prediking van het evangelie. En ze leven onveranderd door. Wil Christus dat ik voor hem leef in plaats van voor mijzelf? Ja, maar ik ben niet gek, ik trek mijn eigen plannen. Ik bepaal mijn eigen leven. Ik doe waar ik zelf zin in heb. En weet degene die me daarbij in de weg loopt. Ze weerstaan het evangelie, ze verharden hun hart. En vervolgens komt de boze, zegt de Heer Jezus, en rooft wat in zijn hart gezaaid is. Marcus noemt hem Satan. Lucas noemt hem de duivel. En het laat geen twijfel wie die boze is. Het is een en dezelfde persoon. In de gelijkenis is hij de vogel die het zaad wegsnijdt. Vandaag wordt er honend gelachen om het idee van een persoonlijke duivel, maar daarbij wordt hij massaal in de kaart gespeeld. Hij wil juist dat we niet langer in hem geloven. Hij vindt het prachtig dat mensen om hem lachen en hem ontkennen en afdoen als een fabeltje, als middeleeuwse bangmakerij. Oh, er is geen duivel. Maar Jezus geloofde wel degelijk in het bestaan van de duivel. Voor hem was de duivel een niet te onderschatten realiteit. Hij zelf is door hem verzocht geweest en hij pareerde die aanvallen met parate kennis uit het woord. De Heer Jezus was geen zonderling, hij was geen Don Quixote dat hij tegen windmolens vocht. Hij wist als geen ander dat de Satan een realiteit is. Oh, zal ik u eens wat vertellen? Hij is een regelmatige kerkganger en hij is een vaste bezoeker op de Maranatenavonden. Hij is een vaste bezoeker. Hij is misschien wel een trouwere kerkganger en een trouwere bezoeker van de Maranatha-samenkomsten dan de meeste van u, die ook wel eens een keer makkelijk overslaan. En die vogel is ook hier. Ja, misschien niet persoonlijk. Maar hij kan maar op één plaats tegelijk zijn. De duivel is niet zoals de Heere alomtegenwoordig. Maar er staan hem wel legioenen, demonen en geesten ter beschikking die zijn duistere werk maar wat graag voor hem doen. Satans ambassadeurs zijn vervente kerkgangers en Maranatha-bezoekers. Ze gaan dolgraag naar de kerk en ze komen met maar één bedoeling, om het zaad van Gods woord weg te snaaien. Zo gauw ze iemand gevonden hebben die zich innerlijk afkeert van dat woord, waardoor er verharding optreedt, dan kan het zaad niet ontkiemen en dan zijn zij erbij om dat zaad snel weg te nemen voordat iemand van gedachten verandert en het zaad alsnog ontkiemt. Wellicht is hij daar op dit moment drukdoende mee. Het is heel goed mogelijk dat een van zijn handlangers op dit moment het zaad van Gods woord aan het wegsnaaien is, zodat jij hier straks als een onveranderde man, een onveranderde vrouw weggaat en je gewoon de dagelijkse routine doet en het zelf bepaalt in je leven en je niets aan Gods woord en zijn wil gelegen laat liggen. Oh, dat zou zomaar kunnen. De prediking bevalt je misschien niet. Je hebt je hart afgesloten. Je kunt er niks mee, zeg je. Niemand zit op die boodschap te wachten. Je weerstaat het woord. Oh, en daarop heeft de boze zitten wachten. Hij komt onmiddellijk in actie en snijdt dan het woord van het evangelie, het woord van Gods genade weg, en wel zo snel mogelijk, voordat je je bedenkt. En daar moet de hel niet aan denken, dat de mens zich zou bedenken. In Lucas staat erbij, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. Lucas 8 vers 12, daarom dat hij dat woord wegsnijdt. Hij wil niet dat ze gaan geloven en zalig worden. En omdat volgens Romeinen 10 het geloof uit het horen is en het horen door het woord van Christus, daarom dat hij dat woord wegsnijdt. Hij wil kosten wat het kost voorkomen dat je vergeving van zonde ontvangt, gerechtvaardigd wordt, eeuwig leven krijgt. Hij is op je eeuwige ondergang uit. Hij wil kosten wat het kost voorkomen dat je toewijdt aan Christus. Dat je van de eigen troon afstapt en Christus uitnodigt op de troon van je leven. Oh, hij wil jou bij zichzelf hebben in de hel in plaats van bij de Heere God in de hemel. Oh, laat hem niet zijn gang gaan. Je kunt als mens die naar het beeld Gods geschapen is, gehoor geven aan de roepstem van de Heiland. Je kunt zeggen, hier ben ik, Heere. Ik hoor uw woord, Heere. Ik aanvaard uw woord, voordat de boze het wegsnijdt. Buig voor het woord. Want de Heere spreekt door zijn woord en geest, ook vanavond. Laat tot zover het eerste hart, dat is het verharde hart. Ten tweede, het stenen hart. Het stenen hart. Lees maar mee, vers 20. Vers 20. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Nu, als je ooit in Israël geweest bent, dan weet je dat het er bezaaid ligt met stenen. In deze gelijkenis gaat het niet over die stenen die aan de oppervlakken lichten, maar het gaat om de stenen ondergrond onder een vruchtbaar laagje aarde. Je komt het in Israël overal tegen dat onder een laagje vruchtbare aarde er rotsbodem is. Onder deze omstandigheden ontkiemt het zaad in razendsnel tempo. Waarom? Omdat die warmte, de rots, die warmte vasthoudt en de groei stimuleert. Maar zo gauw als de wortels diepte zoeken voor water en voeding, stuiten ze op die rotsbodem, waardoor het zich niet verder kan ontwikkelen, met het gevolg dat de plant verdroogt en verdort en sterft. Dat is wat er gebeurt met het tweede deel van het zaad in het tweede hart. Met wat voor toehoorder hebben we hier te maken? Nou, hij is in ieder geval niet zoals de eerste, rebel. Hij weerstaat het woord niet, zijn hart is niet verhard. Hij is niet opstandig en onverschillig. Hij is niet afgesloten. Integendeel, bij het horen van het evangelie gaat zijn hart open. Jezus zegt, hij hoort het woord en dat meteen met vreugde ontvangt. Oh, dat zien we graag. Mensen die onmiddellijk het woord ontvangen. Wat geweldig, zou je zeggen. Hij neemt hem met twee handen aan. De duivel heeft niet de minste kans om het zaad weg te snaaien. Deze persoon is blij en enthousiast over het evangelie. Dit is precies waar zij al die tijd naar gezocht heeft. Hij is helemaal in de wolken. Eindelijk heeft hij het gevonden en hij is helemaal in de gloria-stemming. O gemeente, schijnbedriegt. Met deze persoon gaat het allemaal niet zo diep. Feitelijk hebben wij hier te maken met een oppervlakkige, emotionele reactie op het evangelie. Meer is het niet. Deze persoon heeft de consequenties van het evangelie niet overdacht. De aanspraken van de Heer Jezus Christus op zijn leven niet overdacht. Deze persoon heeft de kosten niet berekend. Want het christelijk leven is niet alleen maar een voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. Het houdt een opdracht in. Het betekent ook bekering van zonde. Deze mensen hebben het niet begrepen waar het in het evangelie ten diepste om gaat. Namelijk om de heerschappij van Jezus Christus in ons leven. Ze hebben de goede antwoorden gegeven. Ze hebben de goede woorden gebruikt. Maar ze hebben Christus niet werkelijk ontmoet. Ze hadden een emotionele reactie op de nodiging van het evangelie. Misschien zelfs waren ze tot tranen toe bewogen. Maar het was alleen een gevoelsbeslissing. Het waren krokodillentranen. Het verstand en de wil waren beneveld door overheersende emoties. Oh, misschien is dat ook wel met sommigen uit ons midden gebeurd. Je komt enige tijd naar de kerk of een maranatenavond en je denkt, oh, dit is het, hier moet ik zijn. En in het begin lijkt alles even mooi en geweldig, ja, totdat er iets van je gevraagd wordt, totdat je als gelovige kleur moet bekennen, dat jij bijvoorbeeld niet bedrinkt aan alcohol, dat jij je lichaam niet als etalage gebruikt, dat je seksueel rein wil leven, ook alleen op je kamer, voor de computer, dat jij niet zwart werkt, omdat je gelooft dat de overheid een instelling van de Heere is, omdat je als vrouw de opdracht hebt om als de gemeente te zijn voor je man, ook als het een dweil van een kerel is. En dat jij als man de opdracht hebt om als Christus te zijn voor je vrouw, ook als ze soms humeurig is. Dat jij niet meegaat met kletspraat en achterklap. En wanneer je zo wil voldoen en wil leven naar het woord Gods, word je door velen, zelfs in de kerk hier en daar, weggezet als een vrome kwezel. En door de wereld word je weggezet als een zwakkeling, als een angsthaas. Domme mensen gaan naar de kerk, wordt haar geroepen. En soms zijn er dan collega's of medestudenten of partners of buren die je geloof in God als schepper van hemel en aarde belachelijk maken en je het vuur aan de schenen leggen, die ermee spotten. Geloof je echt dat de Bijbel het woord van God is? Kom, waar ben jij vandaan? De druk wordt opgevoerd, sommige vrienden laten je vallen, soms worden er in de familie, word je opzij gezet, word je genegeerd. En daarbij vind je het moeilijk om moreel zuiver te leven, naar de schrift te leven. En je begint je overtuigingen langzaam maar zeker af te zwakken, eerst door er maar niet over te praten en vervolgens ga je ze afzwakken. Je begint, zoals Jezus zegt, te verschroeien en te verdorren. De hitte van het leven is je te veel geworden. Oh, misschien is het niet de verdrukking omwille van het woord. Maar is het gewoon de moeite van het leven? Ik weet niet of het u is opgevallen, maar Jezus spreekt over verdrukking of vervolging omwille van het woord. Verdrukking, dat woord verdrukking duidt op een algemeen lijden, moeilijkheden, levensproblemen. Vervolging duidt op een opzettelijk lijden omwille van je geloofsverbondenheid met Christus. Misschien wat dat algemene lijden betreft is een geliefde overleden. Of als je jonger bent, zou het kunnen zijn, ik zie trouwens niet heel veel jongen, maar er zijn er wel, dat je uitgeloot bent voor een vervolgopleiding. Misschien heb je wel een heer naar ongeluk gehad. Er zitten de dingen de laatste tijd tegen. En nu zeg je tegen jezelf, ach, de Heere God bekommert zich niet om mij. Waarom zou ik me nog om hem bekommeren? En je laat je dagelijkse voeding met het woord achterwege. En je begint te verschroeien en te verdorren. Je overtuiging dat de Bijbel het woord van God is. Je overtuiging dat God de hemel en de aarde in 6 dagen heeft geschapen. Je overtuiging dat het huwelijk bestemd is voor 1 man en 1 vrouw. En dat seksualiteit bedoeld is voor binnen de grenzen van een Bijbels huwelijk, bestaande uit 1 man en 1 vrouw. En alles wat daarbuiten is, dat geen huwelijk is. Dat is onzin. Langzaam maar zeker, de druk wordt opgevoerd. En nog een keer, en nog een keer hebben we het erover. En langzaam maar zeker buigen we mee. Je begint te verschroeien en te verdorren. En daaruit blijkt de oppervlakkigheid van iemands toewijding aan Christus. Is die steenachtige grond misschien een beschrijving van jouw hart? Hoe diep gaat jouw toewijding aan de Heer Jezus Christus? Is het uiterlijk een oppervlakkig gebeuren, of ben je met de totaliteit van je persoon in hem geworteld en heb je de kosten berekend van ware navolging, discipelschap, dat tot zover het stenen hart. Het stenen hart. Ten derde, het overwoekerde hart. Het overwoekerde hart. Lees maar mee vers 22. Vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Nu, de aarde van deze akker ziet er veelbelovend uit. Het is mooie, zwarte, voedzame grond, keurig omgeploegd. Het veld ziet er vruchtbaar uit. Maar er is iets wat je aan de oppervlakte niet kunt zien. Onder de oppervlakte ligt een heel netwerk van wortels en onkruiden en dorens te wachten om uit te spruiten en het veld te overwoekeren. Waardoor de planten van hun voeding en hun ruimte verdrongen worden en verdorren en vruchteloos blijven. De Heer Jezus zegt, het wordt onvruchtbaar. Deze persoon lijkt bij een eerste kennismaking een echte christen te zijn. Hij komt misschien naar de kerk of een maranatenavond, is gedoopt, gaat aan het avondmaal en zegt de juiste dingen, gebruikt de juiste woorden. Maar de praktijk van zijn leven blijft achter en onveranderd. Er is geen vrucht in zijn leven zichtbaar. Oh ja, hij praat wel vlotjes over de Heere. Of zij praat wel vlotjes over de Heere. Maar er is geen werkelijke verandering zichtbaar. Weet u, vrucht is het kenmerk van waarachtig christelijk leven. Zei de Heer Jezus dat niet? Aan de vruchten kent men de boom. De Bijbel zegt, geloof zonder werken, geloof zonder vrucht, is een dood geloof. Ja, zeg je, maar ik geloof in de Heer Jezus, maar dat gelooft de duivel ook. Ik geloof dat God één is, maar dat gelooft de duivel ook. De Bijbel zegt, gij gelooft dat God één is, daaraan doet gij wel, maar dat geloven de boze geesten ook, en ze sidderen.
Jacobus 2, vers 5.
Volgens mij is het vers 10. Bij deze vrucht Bij deze vrucht kun je onder andere denken aan de gezindheid van de Heer Jezus Christus in ons leven. De Heer wil ons van binnenuit veranderen naar het beeld van Christus. Denk daarbij aan de vrucht van de geest. Is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En dat staat in Galaten 5, vers 22. Dat is een vrucht. Ook wordt er gesproken over de vrucht van een veranderd leven. Waarin wij ons onderwerpen in alle dingen aan het woord Gods. Ook de vrucht van gewonnen zielen wordt vrucht genoemd in de Bijbel. Lofprijzing wordt de vrucht van onze lippen genoemd in Hebreeën 13, vers 15. Een mens wordt door de Heilige Geest wedergeboren om vrucht te dragen. Dat Christus gestalte in ons krijgt, omdat Hij de enige is van wie de Heere God heeft gezegd, in Hem heb ik een welbehagen. De Heere wil u en mij vormen naar het beeld van Christus. De afwezigheid van die vrucht leert mij dat iemand Christus nog niet heeft leren kennen in een zaligmakende, reddende, verlossende relatie. Wat is met deze akker het probleem? Hoe komt het dat dit zaad geen vrucht draagt? Wat wordt er met deze doorns bedoeld? Nu, in zijn uitleg noemt de Heer twee soorten doorns. Als eerste noemt hij, ziet u dat in de tekst, de zorgen van de wereld. Ach, mensen maken zich zorgen over van alles en nog wat. Misschien dat jij, dat u zich zorgen maakt over uw uiterlijk. Ach, dat is in deze wereld zo belangrijk. Hoe je eruit ziet, hoe je overkomt. Je uiterlijk is heel belangrijk. En als je weer wat ouder wordt, wordt dat minder belangrijk. Maar dan wordt je gezondheid dominant. Oh, alles wordt gedaan om maar in conditie te blijven. Alles wordt maar gedaan om gezond te blijven. Voor sommigen is dat echt een zorg. Het beheerst hun leven. En wat het denken van persoonlijke populariteit, of je wel gezien en gehoord wordt. Daar kun je ook van wakker liggen. Hebben ze me wel gezien? Hebben ze wel gehoord wat voor belangrijke dingen ik te zeggen heb? De zorgen van de wereld hebben een mens zomaar in zijn greep. En in dat geval ben je in feite verdeeld. En dat verdeeld zijn, dat leidt tot een verstikking van je geloofsleven. Met dat gevolg dat je vruchteloos blijft, dat er geen levensheiliging is. De zorgen van de wereld overwoekeren het zaad van het woord Gods. Je kunt komen en komen en komen. Maar als die zorgen daar blijven, overwoekert het zaad Gods. Het tweede wat de Heer Jezus noemt, is de verleiding of het bedrog van de rijkdom. Laten we maar eerlijk zijn, hoe gemakkelijk praten en dromen wij over geld en alle materiële dingen die je voor geld kunt kopen. Als ik maar eens wat meer financiële armslag had, dan zou ik gelukkig zijn. Sommigen zetten hun leven daarop in, geld verdienen, rijk worden. En anderen hebben wat centjes. En hoe hou ik het allemaal op niveau? Hoe kan ik het houden? Hoe kan ik het goed houden? Weet je dat je eigenlijk nooit genoeg hebt als mens? Rijke mensen zijn bijna altijd bang dat ze te weinig hebben. En dus zullen ze naar meer blijven jagen. Met dat gevolg dat hun gezondheid, hun gezin en huwelijk en hun geestelijk leven daaronder doorgaan. Rijkdom bedriegt. Het belooft je geluk. Maar het kan die belofte niet nakomen. Vraag het maar aan degene die zogenaamd binnen zijn. Die hun schaapjes op het droge hebben. Ach, ze zijn geen fractie gelukkiger. Als je nu niet gelukkig bent, word je dat met 1 miljoen euro ook niet. Laat je wat dat betreft niet wijs maken. Waar geluk ligt in de persoonlijke relatie met de Heer Jezus Christus alleen. Daarbij kun je geen twee heren dienen. De ene heer verdraagt de andere heer niet. De heer Mammon verdraagt de Heer Jezus Christus niet. En de Heer Jezus Christus verdraagt de Heer Mammon niet. Het is of de Heer Jezus Christus of de Mammon. Het bedrog van de rijkdom. Daarbij, Lucas in zijn verslag van deze gelijkenis en uitleg vertelt ook nog een derde doorn, namelijk de genietingen van het leven. De genietingen van het leven. En dan lijkt het wel alsof hij het over onze cultuur heeft. Wij leven, broeders en zusters, in een hedonistische genotscultuur. Het draait bij ons om pleziertjes, uitjes, vertier, feesten, weggaan, leuke dingen doen. De Heere legt hier de plek, of de vinger op de zere plek. Wij zijn ingekapseld door recreatie en de entertainmentindustrie. Door onze rijkdom en vrije tijd kunnen wij ons zoveel vertier veroorloven, dat wij eigenlijk buiten ons werk alleen daar nog mee bezig zijn, met genietingen. We kunnen 24 uur per dag vermaakt worden. Veel jongelui worden 24 uur per dag gemaakt op een telefoontje. Miljarden gaan erom in deze entertainment- en recreatie-industrie. Wij zijn er allesbehalve immuun voor. Hoe gemakkelijk zijn we niet gericht op de aanschaf van het volgende speeltje. Oh, lieve schat, als ik dat nou eens heb, hè. En dan heb je dat. En dan duurt het niet lang of het volgende doemt op. We zijn voortdurend gericht op het volgende. En dan weer het volgende. Hoeveel die de Heere beleiden, leven op deze manier. Precies zoals de mensen in de wereld leven. De meesten van ons spenderen meer tijd aan ontspanning en recreatie dan aan het werk van de Heere. En dat is mijn ziens een van de verklaringen waarom het op dit moment zo verdrietig gesteld is met de kerk in Nederland, waar bijna geen ambtsdragers meer te krijgen zijn. Hoeveel meer mensen zouden er met het evangelie bereid kunnen worden als wij onze tijd en energie en financiële middelen ten dienste zouden stellen van de evangelieverkondiging dichtbij en ver weg. Weet u, de pleziertjes, de genietingen van het leven nemen ons soms zo in beslag dat het ons verhindert om vruchtbare toegewijde christenen te worden. Is dit misschien een beschrijving van uw leven, Maranatha christen, doorns, de zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom, de pleziertjes van het leven? Zou je deze doorns eerlijk onder ogen willen zien? Denk niet dat je de Heere God om de tuin kunt leiden. Sta de hemelse tuinman toe om de doorns in de akker van je hart te verwijderen. Weet je, het is mogelijk om jaren achtereen met een verhard hart, een steenachtig hart of een doornig hart naar het woord van God te luisteren. En dat is slecht nieuws. Maar het goede nieuws is dat er ook mensen zijn die luisteren met een gezond hart. En daarover heeft de Heere het in vers 23. Hij zegt, bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Dat is een beschrijving van iemand die oprecht en open en bereidvaardig naar het woord hoort en dat ontvangt. Het woord wordt begrepen en de consequenties worden onderkend. En deze geeft zijn leven en hart gewonnen. Let u eens op de persoonlijke verantwoordelijkheid in deze. Matthäus zegt, hij hoort en begrijpt het. Hij begrijpt wat het betekent om Christus te aanvaarden, niet alleen als verlosser, maar ook als de Heer, de Kyrios van je leven. Marcus zegt, zij horen het woord en nemen het aan. Stellen zich onder het gezag van dat woord. Lucas zegt dat zij het in een oprecht en goed hart vasthouden. Nadat wij het woord der waarheid, het evangelie van de Heer Jezus Christus hebben gehoord en hebben aanvaard, zullen wij het ook vasthouden. Zullen we daarin volharden tot de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Matthäus, Marcus en Lucas benadrukken alle drie dat het vierde hart een hart is dat vrucht draagt. Met andere woorden, het woord van God wordt toegepast op de praktijkvloer van het dagelijks leven. Deze mannen en vrouwen groeien in de gezindheid van Christus. Christus wordt groter, zij worden kleiner. Hun eigen dunk wordt al kleiner en hun godsdunk wordt al groter. Ze houden er een levensstijl op na waarin Jezus Christus verheerlijkt wordt. Ze hebben verlangen om hem met anderen te delen. Toegegeven, bij de een is dat radicaler dan bij de ander. Daarom ook dat de Heer Jezus spreekt over deels 100, deels 60, deels 30-voudig. Maar waar het om gaat is dat er vrucht gedragen wordt. En dat is het bewijs dat de relatie met de Heer Jezus Christus echt is. De vrucht openbaart de realiteit van het nieuwe leven. Ze zijn wedergeboren. Hun hart, de innerlijke mens, is door Gods genade en geest en kracht daadwerkelijk veranderd. Geen cosmetische uiterlijke verandering, maar een innerlijke verandering door de Heilige Geest, waardoor ze voor Christus willen leven. Het zijn vruchtdragers. Goed, broeders en zusters. Heeft u tijdens deze overdenking de conditie van uw eigen hart gepeild? Waar staat u? Hebt u zichzelf herkend? Een van deze vier harten is een beschrijving van uw hart. Wanneer dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat u een verhard hart hebt of een steenachtig of doornig hart, doe een beroep op Gods genade. En haast u om vandaag te buigen voor de Heere Jezus Christus, voor het woord Gods, door Christus te aanvaarden als uw persoonlijke zondeverlosser en ook de Heer van uw leven. Geef u geheel en al aan Hem gewonnen. Leef in zijn tegenwoordigheid. Leef in het woord. Wees gehoorzaam aan zijn woord. En groei in de gezindheid van de Heere Jezus Christus. Leef voor de verheerlijking van zijn naam. Wees een vruchtdragend christen, tot eer en lof en prijs van God. Geloofd zij God de Vader, geloofd zij God de Zoon, geloofd zij God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.